Goedemiddag en hartelijk welkom aan mijn twee gasten, Frida van Wijk en Leen de Marais.
Goedemiddag.
Dag.
Frida, hoe is het om dit gebouw nog eens binnen te wandelen?
Ja, ik merkte dat aan de parkeerplaatsen weer een en ander veranderd is en oversteekplaatsen liggen weer ergens anders.
Ja. Even aanpassen.
Ja, maar voor de rest, ja, de radiostudio's zijn min of meer hetzelfde gebleven, denk ik. Die liggen nog op hetzelfde verdiep. Er zijn nog mensen die mij nog kennen. Ja, mevrouw aan de poort herkende mij.
Kijk eens.
Maar vaak zitten er ook jongere mensen die... Ja, dat is een andere generatie.
Die jou vergeten zijn. Ja. Hoe lang ben je hier weg? Je bent al een tijdje met pensioen nu, hè?
Ja, inderdaad, ja.
Hoe lang?
Ik ben hier weggegaan in... Toch al denk ik een jaar of acht zo, dat ik weg ben.
Maar dat is het laatste programma dat je voor de openbare omroep gepresenteerd hebt.
Dat was Cobra TV. Dat was wel een leuk programma, maar ja, dat is een cultuurprogramma, boekenprogramma, is licht moeilijk hier.
Tegen wie zeg je het? Ja. En mis je het niet, Frida?
Toen ik met pensioen ben, ben ik nog een tijdje verder blijven werken als zelfstandige voor productiehuizen en zo, maar... Ja, op den duur vind ik het eigenlijk wel netjes geweest. En ik denk, eind dit jaar heb ik mijn vennootschap opgedoekt en gedacht, oké, ik heb nu statistisch gezien nog 15 jaar. Die wens ik in goede gezondheid door te brengen. Zorgen voor mijn naasten, want daar komt toch wel wat gesukkel bij kijken op deze leeftijd in mijn omgeving. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dan kan ik veel naar de bioscoop en veel boeken lezen en verder cursussen volgen. En toen kwam corona. Toen viel dat plan een beetje in duigen.
Maar dat komt allemaal wel goed.
Ja, ik moet zeggen, die corona, ik heb dat best overleefd. Ik heb een grote tuin en daar was ook wel in een ander in te doen.
Voilà. Leen, jij hebt hier ook de helft van je professionele leven doorgebracht. Hè? Onder andere bij Radio 1, bij Donner gepresenteerd, in allerlei televisieshows gezeten.
Daarna, ik denk in 22, 23 jaar heb ik hier gewerkt, denk ik.
En is het nog een beetje thuiskomen hier?
Ja, ik zeg dat elke keer als ik hier binnenkom, het ruikt VRT. Hè.
Het stinkt VRT,
nee,
toch niet?
Nee, dat is niet stinken. Zet mij in een kamer waar je verschillende geuren hebt en ik zal er geur VRT zo uithalen. Ja, echt. Ja?
En wat doet die geur met je?
Ja, ik vind dat leuk om hier binnen te komen. Ook de klank van de deuren die dichtslaan is ook VRT. En de ting van de lift.
Maar je voelt je er goed bij.
Ja.
Intussen bij Nostalgie aan de slag, hè?
Ja.
Lena heet dat programma elke dag, elke avond.
Een avondmuziekprogramma waar er specialekjes in kunnen. Het is heel plezant om te doen. Het is voorlopig nog veel werk. Ik moet nog ook een beetje een ander ritme vinden, hè? Zo ineens s'avonds werken, dat is weer helemaal anders. Dus, maar het is heel plezant. Om te doen. Heel leuk. Je hebt s'avonds presenteren is... je hebt een trouw publiek, hè, dat elke avond luistert in plaats van naar televisie te kijken. Die gewoon in hun zetel zitten met een boek of die bezig zijn en die naar muziek luisteren.
Het woord is gevallen boek. We gaan het over boeken hebben, want dit is een zondagmiddags boekenprogramma. We hebben jullie uitgenodigd om je mening te vragen over een boek. Niet zomaar een boek. We gaan het vandaag hebben over een literair fenomeen, dat mag ik toch wel zeggen. De Spiegel en het Licht van de Britse schrijfster Hilary Mantel. Het is het derde luik van een trilogie, waarvan het eerste deel verscheen in 2009 en het derde deel dus nu in de winkels ligt. En dat is een bijzonder lijvig deel geworden, 1241 bladzijden. En daar ben je heel blij mee, heb ik begrepen, Leen, dat het zo dik is.
Ja, ik heb het boek in het Nederlands gelezen. Ik wist dat het uitkwam ergens eind maart of zo. Dus ik had het besteld, want ik zat in corona, ik kon niet naar de boekhandel. En dat kwam in de bus vallen en ik zag dat dat 1200 bladzijden was en ik was zo blij als een kind.
Had jij dat ook, Frida?
Ik dacht,
De bladzijden maakten mij niet zoveel uit, maar ik ben de Engelse versie gaan kopen zo gauw als ze uitkwam. Dat was net voor corona, dus ik heb daar mijn coronadagen mee doorgebracht. Maar ja, ik ben fan vanaf boek 1 en iedere keer zat ik uit te kijken naar het volgende dat uitkwam.
Dat laatste heeft lang geduurd, hè, voordat uitkwam.
10 jaar, denk ik.
Echt, ik begon al een klein beetje pistof op haar te worden.
Maar ik dacht,
ze gaat dat niet schrijven, hè.
Maar het is er nu. Ik moet zeggen, ik heb de eerste twee delen gelezen. Ik ben benieuwd of jullie mij kunnen overtuigen om ook deze truf hier tot mij te nemen. Welkom in Zomerhuis met Boeken. Arsenal en Estupendo. In deze aflevering van Zomerhuis met Boeken bespreken we dus eigenlijk drie boeken voor de prijs van één, met Frida van Wijk en Leen de Marais. Laten we beginnen bij het begin. Wolf Hall. He, dat is deel 1. Volgens de Britse kwaliteitskrant The Guardian is dat zomaar het beste boek van de eeuw tot nu toe. Het werd dan ook bekroond met de prestigieuze Man Booker Prize. Maar daar bleef het niet bij. Frida, dan kwam deel 2.
Ook een Man Booker Prize. En ik reken erop dat deel 3 ook een Man Booker... Enfin, ze is alleszins shortlisted, gelijk zeggen. Ze staat op de korte lijst ja. voor Man Booker Prize. Dus het zou best kunnen dat ze die ook krijgt. Alhoewel dat ze nu zo wel wat grotere concurrentie heeft, denk ik.
Mm-hmm. Maar het blijft op zich al fenomenaal. Hè? Twee keer de Man Booker Prize winnen, misschien een derde keer. Dan schrijf je hoe dan ook geschiedenis. En dan hebben we het nog niet over de andere superlatieven en jubelende recensies die Mantel over de hele wereld te beurt vallen. Het is me wat, die trilogie. Misschien eerst toch even situeren. We beginnen bij Wolf Hall, Leen. Waar bevinden we ons? Waar gaat het over? Hoe begint het?
Het begint eigenlijk begint het met Cromwell zijn jeugd.
Thomas Cromwell.
Thomas Cromwell, ja. Hij is in Putney geboren. Dat is een wijk in Londen, denk ik. Bij een, als zoon van een blacksmith. Een vader die hem aframmelt. En ik denk dat we daar helemaal beginnen, dat hij eigenlijk... op de grond ligt en helemaal afgerammeld is door zijn vader. Hè?
Ja.
Tot het bloed dus toe. Enfin, en eigenlijk heeft hij er op dat moment genoeg van trekt hij de wereld. Hij loopt weg, hij gaat eerst naar zijn getrouwde zuster en dan neemt hij een boot en gaat hij naar het vasteland en komt daar in huurlegers eigenlijk terecht. Mm. En eigenlijk is dat een van de charmes, vind ik, van het boek. Je komt al heel snel in zijn vibe bij Wolsey, hè, bij de aartsbisschop. Waar hij dan een beschermeling van wordt en via die weg aan het hof van Hendrik de VIII komt. Maar het is eigenlijk doorheen die drie boeken, vind ik, dat je altijd flashback maakt en dat je meer en meer over zijn jeugd te weten komt. Dus je krijgt dat niet allemaal in het begin. We hebben eerst 100 bladzijden over zijn jeugd en dan gaan we naar dat en dan gaan we naar dat. Nee, en eigenlijk kom je al snel in die trein van wat hij betekend heeft en dan, en dat kan zijn, ik zeg maar wat Hendrik de VIII is een exposé aan het doen en hij is maar half aan het luisteren. Mm. En hij keert eigenlijk in zijn gedachten terug. En dan zit je eigenlijk, terwijl dat die Hendrik de VIII daar een exposé aan het doen is, keer je terug met Cromwell naar zijn jeugd, naar zijn vader die hem weer heeft afgeslagen. Of hij die een jongen doodslaat, mag ik dat zeggen?
Ja.
Dat mag je zeggen.
Ja. Dus dat was Cromwell eigenlijk. Dat,
En in het eerste deel zien we dan hoe hij zich opwerkt hè, en aan het hof van Hendrik de VIII terechtkomt als diens adviseur en steun en toeverlaat. Het eerste deel gaat daarover. Hij helpt eigenlijk Hendrik de VIII van zijn vrouw af. Catharina van Aragon.
Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Cromwell degene is die de afscheuring, die aan de grondslag ligt van de Church of England. Hij heeft ervoor gezorgd hè, dat Hendrik de VIII zich afscheurde van de kerk, om te kunnen trouwen met Anna Boleyn, hè, ja. om van zijn katholieke Catharina van Aragon af te geraken. Dat heeft hij allemaal geregeld. En dan is Hendrik de VIII het hoofd geworden van de Church of England. Dus je zou kunnen zeggen dat Cromwell aan de grondslag ligt van de reformatie in Engeland.
Mm-hmm.
Bij wijze van spreken.
Hij heeft het mogelijk gemaakt. Hè? Ja. Hij moet, denk ik, een hele sluwe, maar bijzonder intelligente man geweest zijn.
Ja, dat weten we niet. Hè. Zo beschrijft Hilary Mantel hem.
Ja, maar ik denk dat het zo is.
Oké. Okay.
maar goed, dan komt deel 2, een paar jaar later. Bring up the bodies.
Maar ik heb nog een vraagje over dat deel 1. Waarom heet deel 1 Wolf Hall? Want dat is het huis waar Jane Seymour woont.
Ja.
En die komt pas in deel 2 aan bod.
En dat vraag je aan mij.
Van Leen?
Wel, ik heb het ter voorbereiding hiervan opgezocht. Ik heb het ook niet gevonden.
Ah, nee, okay. Nee, dus dat blijft een beetje een raadsel.
Ja, het is eigenlijk het huis van Jane Seymour. Inderdaad.
Nee. Dan moet je, Frida, dan moet je het eens vragen aan de schrijfster zelf, Hilary Mantel, want jij hebt haar ooit geïnterviewd.
Ja, willen interviewen. Zij kwam naar Amsterdam of naar Antwerpen voor een of andere literaire dingens en... We hadden dan een interview aangevraagd voor destijds dat roemruchte Cobra TV-programma nog. En Maar zij was te moe en ze was te ziek. Maar ze wilde wel per e-mail interview. Nu, eerlijk gezegd, ik doe al niet graag interviews aan de telefoon. Vind ik al vervelend, omdat je kan daar geen stiltes laten vallen. Dat is heel raar. Maar per mail is nog moeilijker, want je kan niet op antwoorden ingaan die je niet hebt.
Maar goed, je zei ze was ziek. Ze is ook getroffen door een slepende ziekte die haar leven echt wel getekend heeft, hè?
Ja, en endometriose heet het, denk ik. Het heeft iets met baarmoederslijmvlies te maken en zo, maar het moet blijkbaar nogal ingrijpend zijn.
En pijnlijk, ja.
Daar heeft ze van haar jonge jaren last van gehad. En ze zegt op een gegeven moment, ergens in een of ander interview dat ik gevonden had toen, dat zij die ziekte zelf ontdekt had. Dus die is waarschijnlijk jarenlang van hot naar her gestuurd. Met uiteindelijk, ja mevrouw, het zit in uw hoofd.
Ja, dat moet verschrikkelijk geweest zijn. En heeft dat ook meegespeeld in het schrijfproces? Want op deel 3, dat dus nu uit is, hebben we bijna 8 jaar moeten wachten, hè, geloof ik. Of had ze een writersblok misschien, weet jij dat?
Nee, dat weet ik niet. In dat gemaild interview zegt ze ook dat ze bezig is aan De Spiegel en het Licht. Dus toen al was ze van plan om dat derde deel te schrijven. Maar ik kan me voorstellen, als je ziet hoeveel research dat hij gedaan heeft, daar kruipt geweldig veel tijd in.
Ongelooflijk, hè?
Ja. Zij zegt dat ze al die kastelen is gaan bezoeken, musea is gaan bezoeken, naar schilderijen is gaan kijken. Ik weet niet hoeveel documenten heeft doorgenomen. Dus ik neem aan dat om zo'n boek te schrijven en om echt in het hoofd van die man te kruipen, dat je toch wel een paar jaar nodig hebt.
Ja, en het gaat ook over bijvoorbeeld de stoffen die gedragen worden of de steken waarmee iets genaaid is. Ja, ik veronderstel, ik ben het niet gaan controleren, maar dat zal allemaal juist zijn. Dus ja, die research, ze is wel historica natuurlijk, maar dat moet fenomenaal geweest zijn.
Nee, ze heeft rechten gestudeerd.
Ja, maar die heeft toch heeft ze nadien geen... Is hij geen historica? Nee, fijn, het kan.
Maar ze heeft heel veel research gedaan. Ze heeft haar tijd ervoor genomen en nu inderdaad met dit derde deel haar levenswerk kunnen voltooien. En gelukkig maar. Une de perdue, une de perdue. Autant dire les choses comme elles sont. Il y aura quand même de la peine. Tant qu'on se rappelle de la veille. Et j'étais pas dégoûté. Mais tu m'auras donné raison. À vouloir faire de la merde. J'avais le pouvoir de l'admettre. Et toujours paré pour les excuses. Désolé mais toutes mes ex s'usent. C'est mieux que toi, la tête pourtant posée sur son plexus. Y'a des fuites comme dans une écluse. Tu sais très bien. Et y'a des p*** même dans les églises. Et j'étais pas vraiment un mec lisse. Plusieurs fois j'ai considéré ça comme un versus. Alors qu'il fallait un mec pisse. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. Un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. Pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Et là t'es où, tu fais quoi, t'écoutes mes textes. J'en suis certain car les jaloux sont toutes les mêmes. Sous mes airs j'en souffre encore. Courant d'air dans parcours en or. Avec qui tu sors, avec qui tu me. Pourquoi ça m'intéresse. Mon talent m'a rendu célèbre, le pouvoir ça rend fêlé. L'amour ça rend bête, ça prendra toute l'énergie sans même faire de parenthèse. Pourquoi tu réponds pas, je sais que t'entends les appels. J'arrive pas à croire que t'es réussi à tout zapper, hein. Tu fuis de façon minable. On dirait les personnages qui font de la course à pied. Ou peut-être que c'est moi qui suis parano. J'ai trop fumé de pétard et je vais me finir à l'alcool. Commencer la soirée comme faisaient les Ramones. Et la finir éclater, partir comme un petit rameau. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. Pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. Un peu mieux me sentir. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Romeo, Elvis en Malade.
Zomerhuis met boeken.
In haar veelvuldige bekroonde en bejubelde trilogie schetst Hilary Mantel het leven dus aan het Koninklijk Hof in Engeland ten tijde van Hendrik de VIII. En ze doet dat aan de hand van die Thomas Cromwell. Nu is die Cromwell, als ik mijn geschiedenislessen goed herinner, toch een van de meest verguisde figuren uit de Britse geschiedenis. Hè? Die werd toch altijd voorgesteld als genadeloos onbetrouwbaar.
Een slechterik, een manipulator.
Ja.
Ja, de man die de kloosters liet ontmantelen en al dat geld meenam en de bezittingen van de kloosterlingen doorgaf aan andere edelen die iets verdienden. Of,
de koning ook.
Ja. Of de koning, ja.
En dan had je anderzijds Thomas More, zijn tijdgenoot en politieke tegenstander. Dat was de goeie, hè? Die is later zelfs heilig verklaard.
Ja. Daar maakt zij een katholieke kwezel van, die zichzelf geestelt s'avonds voor het avondeten en zijn vrouw vernedert en zo'n beetje een fundamentalist.
En die ketters naar de brandstapel sleept,
ja, dus,
genadeloos.
Dus wat doet Mantel? Die draait het helemaal om.
Ja, maar in hoeverre is het waar? Wat wij weten van de geschiedenis is natuurlijk ook een vraag die je kan stellen. Dus wat zij doet, zij bekijkt ook de hele wereld vanuit het hoofd van Cromwell. En vanuit Cromwell zijn hoofd gezien is Thomas More een vervelende kerel. Een katholieke fundamentalist. Iemand die een conservatief, die tegen ketters is. Terwijl Cromwell toch wel die nieuwe inzichten van wat je in Europa dan hebt, het Calvinisme en Lutheranisme en zo dat opkomt, en dat toch wel iets progressiever is dan die oude katholieke godsdienst.
Mm-hmm.
Ik vind dat de kracht van deze boeken ook zijn dat je hier ziet, of aangetoond wordt, dat eigenlijk Cromwell ook maar een kind van zijn tijd was natuurlijk, die zich opgewerkt heeft van Putney, van niks, naar dat hof daar, die zich ten koste van alles daar een stevige positie wou houden. Dus die moest daar eigenlijk wel voor werken. En dat was ook manipuleren om ook niet op de brandstapel of in ongenade te vallen. En dat deden die allemaal. Al die edelen deden dat. Als slangen in een nest zitten kronkelen om toch maar niet in ongenade te vallen.
Ja,
ja, het constante wantrouwen valt daar ook altijd op.
Hè?
Dus iedere blik betekent iets. Iedere twee mensen die samen even weggaan of achter een gordijn verdwijnen.
Het is vermoeiend geweest.
Ja. Ja. En het is inderdaad wel zo, hè. Dat zegt in een interview op een gegeven moment, Mantel. As soon as we die, we enter into fiction. En welke versie van de geschiedenis is de juiste? Ze zegt, vraag aan twee familieleden van iemand die net overleden is, wat voor iemand hij was, en je begrijpt wat ik bedoel, zegt ze, van zodra we niet meer voor onszelf kunnen spreken, worden we verkeerd geïnterpreteerd.
He? Ja, want ik zat daar nog aan te denken toen die mevrouw Conway ontslag nam bij Trump. En dat was de vrouw die de alternative facts heeft uitgevonden. Maar inderdaad, je hebt nog grote schrijvers die boeken geschreven hebben vanuit drie verschillende standpunten, telkens hetzelfde verhaal. Dat is natuurlijk ook zo, dat bestaat ook. Ik bedoel, de feiten die voor jou feiten zijn, zijn niet noodzakelijk voor mij feiten. Of ik heb andere feiten opgemerkt.
Mm-hmm.
Maar daarmee wil ik niks gezegd hebben over mevrouw Conway.
Anderzijds, het zijn wel historisch correcte romans. De figuren die ze opvoert, Leen, die hebben allemaal bestaan. Ze heeft heel veel research gedaan tot in de
kleinste. Ja, voor een groot deel. Hè, want ik denk dat ze hier in één of twee figuren, in het laatste deel, heeft ze een onechte dochter van Cromwell. Hij heeft wellicht een gehad, maar heel zeker is dat niet. Maar ze zegt dat ook. Hè. Er zijn één of twee figuren die, waarvan ze niet zeker weet dat ze bestaan. Maar voor de rest hebben die natuurlijk allemaal bestaan. Denk ik dat alle feiten zijn waar. Het is alleen de gedachten, de beleving van die feiten die misschien waar zijn of misschien niet waar zijn, maar vanuit haar standpunt, zoals zij in het hoofd van Cromwell, want daar zit je toch wel in die drie boeken. Ik vind dat fenomenaal, in die drie boeken. Je bent precies zo een stukje van die hersenen van Cromwell en je reist overal mee naartoe, van kamer naar kamer en op zijn paard en in zijn bed. En ik vind dat fenomenaal. Ik vind dat is verslavend. Op den duur was ik blij. Straks heb ik tijd om te lezen, want je kan bijna... ik kan nog even Cromwell zijn.
Ja, ja, ja. De vraag is het dan nog spannend? Want in principe, weten we wat er gebeurd is, hè, of wat er in de boeken gaat gebeuren. Neem nu het tweede boek, heb ik net gelezen, Frida, over Anna Boleyn. Mm. Hè, wacht, het is een beetje gek vertaald in het Nederlands. Het boek Henry heet
boek
het.
Boek Henry.
Ja.
Bringing Up the Bodies. Ja, je weet hoe dat gaat eindigen, want het hoofd van Anna Boleyn, hè, toen de echtgenote van de koning, van Henry de VIII, dat gaat eraf. Is het dan nog spannend?
Ik vind gewoon de manier waarop dat die vrouw kan vertellen en hoe dat die 16e eeuw kan schilderen, dat is... Ik heb dat nog nooit gelezen. Allee, dat doet zo denken, de schilderij van Breugel, de ouderen, zo dat soort sfeer met die hele koude winters, hoe dat zij beschrijft hoe de sneeuw knerpt onder het getrappel van de paarden, de geluiden die je hoort in een middeleeuwse stad, enfin, een 16e eeuwse stad... Mm-hmm. Wat er allemaal gaande was, die research moet zo essentieel geweest zijn dat zij zich bijna helemaal kon inleven in het leven van mensen in die tijd. Ja. Hoe het daar koud was, hoe de mist valt. Ik zat te denken, eigenlijk is dat wat je als normale persoon allemaal onbewust in je opneemt als je ergens staat of gaat. Maar zij schrijft dat allemaal op. Zodanig, dat is zo filmisch, dat boek. Dat is, ik denk, voor een regisseur moet dat een piece of cake zijn om dat te verfilmen.
En je vraagt of dat nog spannend is, maar het gaat er eigenlijk niet om wat er gebeurt. Je weet allemaal dat Anna Boleyn daar op de kapblok gaat terechtkomen. Maar het is de weg daarnaartoe, hoe Cromwell denkt dat Anna zich voelt, hoe hij dat ervaart. Dat is het eigenlijk. De weg ernaartoe is fenomenaal en is spannend. Bijna, ja, hoe gaat hij dat hier beleven?
Ja, het heeft jou ook geweldig geraakt, heb ik begrepen.
Ja. Ik moet zeggen, helemaal op het einde, en ik zal niet aan een spoiler doen, we weten allemaal dat het niet goed eindigt met Cromwell. Mm-hmm. Omdat je helemaal in dat hoofd van Cromwell zit, dacht ik... Toen ik dit laatste deel begon te lezen, dacht ik, hoe gaat ze dat op het einde doen? Ga je mee met Thomas Cromwell naar dat schavot gaan? Ga je tot op het einde bij hem blijven? En dat bleek inderdaad zo. En ik weet nog waar ik het gelezen heb. Ik lag in mijn zetel en ik heb zitten wenen.
Maar echt?
Ja, echt waar. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, hoe intens je mee kan gaan tot iemands allereinde. Mm-hmm. Nooit meegemaakt.
En natuurlijk is het spannend. Je weet wat er gaat gebeuren. Maar hij weet het niet. Jij weet het wel. Dus krijg je een soort van spanningsveld.
Ja, maar hij begint het toch stilletjes aan door te hebben.
Je hebt een fragmentje geselecteerd dat je wil voorlezen, Leen, om dat te illustreren. Ja. Waar zitten we?
We zitten op bladzijde 1071 van 1200 bladzijden. Dus ik wil daarmee zeggen, bijna op het einde. Maar ik ga straks uitleggen. Dus hij staat in een kamer en daar zijn een paar figuren. Ik ga het even voorlezen. Ja, ja. Toen hij nog met die ander was, zegt Fitz, en die andere, dat was Anna Boleyn, hè, gaf hij altijd de heksen de schuld als het hem niet lukte. Dat was bijgeloof, zegt Cranmer. Hij weet inmiddels beter. Norfolk zegt, een van die graven of hertogen, wel, Cromwell, wat doen we? Hij zegt, en hij is altijd Cromwell, hè, hij zegt, alles wat ik heb gedaan was ter verzekering van zijn veiligheid en geluk.
Zijn veiligheid als de koning.
Dat is de koning, ja. Hij hoort een jonge hoveling, een Howard natuurlijk, en wel de jonge Culpepper. Culpepper die later nog een grote rol gaat spelen bij Catherine Howard. Zeggen, als de koning het niet voor elkaar krijgt bij de nieuwe koningin, neemt Cromwell het wel van hem over. En waarom ook niet? Al het andere doet hij ook voor hem. Zijn vriend lacht. Wat hem, dus hem, alweer Cromwell, wat hem verontrust is niet hun spotternij, maar het feit dat zij niet de moeite nemen hun stemmen te dempen. En daar, dat zegt eigenlijk alles. Namelijk, hij heeft door dat ze hem niet meer respecteren. En dat is het keerpunt, want dan begint hij stilletjes aan door te hebben. Dat gaat hier helemaal de verkeerde richting uit.
Ja. Daar sijpelt het door.
Ja. Dat moet vreselijk geweest zijn.
Maar ik vind ook die laatste scène, als hij in de tower zit, hoe dat hij toch nog constant twijfelt van de koning gaat dat toch wel begrijpen waarom dat ik dat gedaan heb. En hij gaat zich toch wel realiseren wat ik allemaal voor hem gedaan heb. Hij gaat mij toch genade geven. Ja, hij wordt zo heen en weer geslingerd tussen realistische overtuiging, want hij heeft het zelf dikwijls genoeg gezien hoe het gaat. De koning kent geen genade. En tegelijkertijd blijven geloven dat er toch misschien nog iets gebeurt. Thank you.
God be pleased to live in I. For my pastance, would sing and dance, my heart is set. I will goodly sport for my comfort, who shall me let?
Time with Good Company. Kennen jullie dat liedje, dames?
Wij willen daar geregeld thuis op dansen, maar...
Hey, oh, dit voelt een filmpje aankomen.
Nee, maar dit komt een paar keer voor in het boek. Dit komt een paar keer voor in het boek. Het is een liedje dat geschreven is, van niet van je stoel, door niemand minder dan Hendrik de Achtste.
Nee,
de koning heeft dat zelf gelezen, of geschreven, en dat is een populair deuntje geworden in Engeland, ja, toen ook al, in de Renaissance. En af en toe passeert het in het boek, onder andere als het kerstfeest is. En dan wordt er ook verkleed en dan wordt dit liedje gezongen. Pastime with Good Company, ook bekend als The King's Ballad.
Enfin.
Hilary Mantel schreef met haar trilogie over Thomas Cromwell dus haar versie van de geschiedenis aan het Engels Hof in de 16e eeuw. We weten nu wat haar bezielde, hoe ze te werk ging, maar ja, wat maakt haar verhaal of haar vertelling zo bijzonder? Je hebt het al een beetje uitgelegd, Frida, haar zin voor detail onderaan die je schrijft. Je vergelijkt het met een schilderij van Breugel. Je stapt er helemaal in die tijd, hè?
Ja, het is, Leen had het ook even over die stoffen en zo. Het is vooral ook zo, ze zit in de geest van Cromwell en dat is een 16e eeuwse geest. Dat is geen 21e eeuwse geest. Want dat vind ik dikwijls zo bij historische romans, dat dat toch vanuit geschreven is vanuit iemand die ondertussen al een aantal eeuwen meer meegekregen heeft. Maar dit is echt Cromwell, die als het koud is en dat er door de kieren de kou komt en die de stoof moet aansteken en die bij kaarslicht moet lezen en hoe moeilijk dat is. En die geruchten hoort en mensen die achter gordijnen verdwijnen en geschuifel van schoenen. Ja. Ieder klein detail. Het is zo filmisch. Ik zeg het nu, een regisseur, dat is gevonden, is fressen, die hoeft maar te filmen wat er staat. Dat is natuurlijk dankzij haar...
Wat mij bijvoorbeeld ook opviel, wat mij ook getroffen heeft, is inderdaad het feit dat zij in die 16e eeuwse Cromwell kruipt. En dat wil bijvoorbeeld ook zeggen, hij verliest zijn vrouw, een hele nest van zijn kinderen. Hij heeft uiteraard verdriet, maar ik vind dat een ander verdriet is dan, denk ik, wij. Mensen gingen helemaal anders met de dood om. En doorheen al die boeken merk je dat ook. Daar worden om de haverklap natuurlijk mensen opgehangen en gevierendeeld en geradbraakt. En daar wordt met een bijna...
Die vreedheid wordt een beetje geaccepteerd.
Ja, of daar wordt met een vanzelfsprekendheid overgegaan. Ach ja, maar die is gevierendeeld. Och ja, dat is gisteren gebeurd. God ja. En wat eten we straks? Ja. Dus daar werd op een heel andere manier omgegaan met de dood. En ook dat kan ze heel goed. Ze kan dat aanvaardbaar maken, namelijk dat je begrijpt dat dat toen zo was.
Mm, ja.
Door de pest heerste in die tijd. Hè. Dus wat je zegt, zijn kinderen en zijn vrouw zijn overleden aan de pest.
Ja, er vallen inderdaad veel slachtoffers. Ook door ziekte, maar ook door onthoofdingen of op de brandstapel. Jij hebt een pittige scène voor ons geselecteerd, Frida.
Ja, gewoon omdat ik mij afvroeg, maar hoe heeft ze dat allemaal kunnen opzoeken, hoe dat gaat? En dat is een scène, dat is een frater die katholiek is en zich niet tot het andere geloof wendt te bekeren en die dus inderdaad op de brandstapel eindigt. En hoe dat zij dat beschrijft, dus hij wordt met kettingen aan die staak vastgemaakt. Ja. Wanneer de hitte Forrest bereikt, Forrest is dus die frater, trekt hij zijn beblaarde blote voeten op. Hij wringt zich in bochten en schreeuwt het uit, maar moet zijn benen uiteindelijk toch in het vuur laten zakken. Hij trekt ze weer op, hij probeert ze weg te draaien in zijn keten en brult het uit, terwijl Durfel, dat is de stapel, vrolijk knettert en deze fase lijkt een eeuwigheid te duren met vlammen die steeds hoger lekken en de pogingen van de man om eraan te ontkomen die allengs zwakker worden totdat hij er uiteindelijk slap bij hangt zonder zich nog te verzetten en zijn bovenlichaam vlamvat. De monnik heft zijn armen die vrij zijn gelaten alsof hij klauwend naar de hemel wil reiken. De vezels van zijn lichaam worden verkort en verschrompelen, zijn ledematen worden verwrongen. Of hij het nu wil of niet, zodat wat lijkt op een gebaar van aanbidding van zijn paapse god slechts aangeeft dat hij in extremis verkeert. En op een teken treedt de beul naar voren, reikt met lange ijzeren staven in de vlammen, haakt het roosterende torso los van de keten en werpt het in de vlammen eronder. Dit leidt tot gegil onder de toeschouwers, terwijl de vlammen nog eens fel oplaaien, waarna we niets meer horen van frater Forrest.
Dat zal wel, ja. Weg is hij. Dat is horror.
Ja, dat is echt horror, hè?
Ja, en inderdaad, hoe dat zij zich dan ook nog inleeft in die frater die aan die ketting hangt en zijn voeten omhoog trekt tegen de hitte. Het
is toch onbeschrijfelijk ook, of onvoorstelbaar, dat die man krijgt de kans, hè, althans, dat denken wij, de kans om hem te bekeren, om te zeggen, nee, ik zal mij wel bekeren. En de koning is het hoofd van de kerk en... Dan denk ik van, en in zichzelf denkt hij toch wat hij wil, om dat te vermijden. En die doen dat niet. Dat is toch ongelooflijk?
Ja, toen hadden ze nog mannen van principes.
Amai, wauw.
Toren van God, ja. Niet over zich heen te krijgen. Jullie zijn helemaal in de ban, dat voel ik hier. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de eerste twee delen gelezen. En ik heb daar toch wel mee geworsteld.
Wat?
Ja. Leen, jij kunt daar niet bij. Maar om te beginnen natuurlijk heel veel personages. Maar er staat een lijst met dramatisch personai, zoals dat heet in het boek, dat je wel constant moet raadplegen. In dit laatste deel zijn dat er meer dan 100. Hè? Dus dat maakt het al niet makkelijk. Maar het is niet alleen dat. Ik vind dat, hoe zal ik het zeggen, Mantel... het de lezer niet makkelijk maakt, omdat je weinig toelichting krijgt. Weinig uitlegt. Mm. Waar zijn we? Op welk moment in de tijd van de dag? Wie zegt wat? Wie denkt wat? Ze neemt je niet bij de hand. Je moet een aantal dingen zelf uitvissen, uitvogelen. Ja, je moet heel aandachtig zijn om bij de les te blijven.
Ik vind toch dat ze daar goed in slaagt.
Ja. Ik vond dat... Ja, ik had geen enkele moeite ermee. Maar misschien ligt die periode je niet, want het eigenaardige is, op een gegeven moment, toen ik dat interview deed per e-mail, en dat ze zei dat een tijd wachten was op het vervolg, maar ze zei, je kan intussen misschien... dat andere boek van haar lezen, A Safer Place, of hoe heet het nu weer, dat over de Franse Revolutie ging. Ja. Daar ben ik in begonnen, maar daar voelde ik me helemaal niet in thuis.
Ik ook niet.
Nee?
Nee.
Ja, misschien ligt die periode je niet, dat kan ook. Hè.
Het zou kunnen. Of misschien ben ik niet slim genoeg.
Nee, maar ik vond toen ook dat haar personages... Ik vond, daar waren veel te veel personages in die Franse Revolutie. Allee, zullen er wel even veel zijn dan nu. Ja. Maar ik denk dat ze dat vroeger geschreven heeft en dat...
Nee, dat heeft ze in 92 geschreven, blijkbaar, ja.
Ik vond dat ze er toen niet zo in slaagde om dat overzichtelijk te maken. En bij deze Hendrik de VIII trilogie zeker wel. Ik had er geen moeite mee.
Dus voor jullie zijn dit drie meesterwerken?
Ja, absoluut. Ja,
ik denk
dat
het enige boek is in mijn leven dat ik nog eens ga herlezen.
Meen je dat?
Ja.
Dus in totaal 2500 of 2600 bladzijden?
Maar een kleine 3000, zeg maar. Ja.
Zo goed is het, Frida.
Ja, zo goed is het.
Liar. to say to you, and we couldn't get much higher.
Astrud Gilberto met haar versie van Light My Fire van The Doors.
Radio 1.
Zomerhuis met boeken.
Ik ga er dan toch maar aan beginnen, zeker. Dat derde deel van de trilogie van Hilary Mantel. Goed voor 1241 bladzijden om precies te zijn. Maar Leen de Marre, ja, die lengte, dat mag geen bezwaar zijn, in tegendeel.
Nee, nooit eigenlijk. Ja. Ik, een boek van minder dan 200 bladzijden.
Daar begin je niet aan, dat is de moeite niet. Heb je altijd veel gelezen?
Ja, absoluut. Ik las vroeger, dan moest mijn licht uit en dan kwam mijn vader kijken en dan met de pilamp onder mij altijd. Ja. Pietje Bels was ik gek op Pietje Bel. En dan Petit eerst en zo toen ik echt klein was, maar... Ja, ik heb altijd heel, heel veel gelezen, ja.
En jij, Frida? Jij had je eigen bibliotheek, blijkbaar.
We waren met een aantal zussen thuis. Ja, wij hadden heel veel tantes en onkels. En die kochten iedere keer als wij mee moesten gaan boodschappen doen met de een of de andere, dan vroegen wij een Piet Fluwijn of een Nero of een Susken en Wiske. En dus ja, we waren met vier kinderen thuis en heel veel tantes en onkels. Dus we hadden een uitgebreide collectie stripverhalen. En dus daar hadden we dan nummertjes in geplakt. Bibliotheek van Wijk, nummer 1, nummer 2. En de kinderen in de buurt konden die dan komen lenen voor een frank.
Bibliotheek van Wijk. Zalig. Ja. En las je ook in je bed?
Ja, dus ik sliep bij mijn andere zus. Wij sliepen met tweeën in bed. En wij gingen naar de bibliotheek en haalden dan meestal een boek of 5, 6. En die lagen allemaal onder ons bed. Dus onder dat bed lagen boeken aan de twee kanten. Omdat wij alle twee met belichte, s'avonds ook, wel eens als de meeste kinderen die graag lezen, hè. Ja. Onder de laken zaten.
Toen moest het natuurlijk ook stiekem gebeuren. Nu hoeft dat niet meer. Heb je nu een favoriete leesplek bijvoorbeeld?
Mijn bed.
Ja?
Ja, nog altijd, ja.
Toch?
Ja, ik vind dat de beste houding om te lezen. Zo met een paar kussens achter mij. Ik kan schaamteloos overdag naar mijn bed gaan. Als ik een uur of twee wil gaan lezen, kan ik dan kruip ik gewoon. Of ga ik mij op mijn bed leggen, ja.
Mm-hmm. En je hebt vakantie gehad? Vakantie genomen?
Ja, ik heb eigenlijk een lange vakantie gehad. Hè?
Ja.
Sinds mijn ontslag.
Verplicht.
Ja. Dus ik heb heel veel gelezen. Ja. En dan kwam corona nog bij. Ik heb dat ook goed doorgemaakt, omdat ik veel tijd had om te lezen. Bijvoorbeeld dit boek. Dat is voor mij... als je graag leest, verveel je je nooit. Hè? Nooit.
Dat is een luxe, hè?
Dat is echt een luxe. Ja, mensen die niet graag lezen, ik heb daar een beetje mee te doen, omdat je dan soms verveelt. Als ik bijvoorbeeld naar de dokter ga en ik moet... ik zal ook altijd een boek bij hebben. Of zelfs, ik lees op mijn telefoon, via Kobo heb ik ook altijd wel een boek. Dus als ik bij de dokter moet wachten, ik vind dat helemaal niet erg.
Integendeel, het wordt zelfs
ja,
een
nadeel
wordt een voordeel. Dan kan ik nog wat langer lezen.
Ja, ik heb soms zelfs gedacht van de trein te nemen naar Aarlen, want dan kan je als 65-plusser voor weinig geld. En daar zit je ongestoord de hele tijd te lezen.
Ja, dat is nog eens een idee. Ja. Goed. De luxe had van veel tijd te hebben, maar ja, je bent een beetje moeten bekomen, toch, Leen, van die opdofferende, brutale manier aan de kant gezet.
Ja, ik ben zeker moeten bekomen, maar ik heb al snel het heft in handen genomen en daar een beetje, ja, geen kwestie van gemaakt, maar ik voelde dat er heel veel mensen waren die, natuurlijk omdat ik bekend ben, heel veel mensen die mij mailden, ik zit in dezelfde situatie, dus ik dacht, ik ga daar iets mee doen. Ik heb dan wel columns geschreven, maar ik ben heel vlug werk beginnen zoeken en voilà, ik ben nu in een zeer goed warm nest terechtgekomen.
Mm-hmm, mooi. Heb je dat gevolgd, Frida, de zoektocht van Leen en de manier waarop ze aan de kant is gezet?
Ja, we spreken elkaar toch wel regelmatig.
We gaan wandelen.
Ja, we gaan wandelen. Of soms dan zag ik iets in de krant staan dat ik zei tegen Leen, misschien is dat interessant voor u of zo. Maar,
dat was mijn headhunter ook een beetje.
Heb je haar echt geholpen?
Van, dit is misschien nog iets. Of dit, ja, toch.
Ja, zo af en toe als ik iets las, of dat, waar dat ze misschien iets mee kon. Maar uiteindelijk moet je het toch allemaal zelf doen natuurlijk.
Mm-hmm. Heb je zelf ooit zo plots in de kou gestaan?
Leen. Ja, ik vond dat hoe dat hier geëindigd was met dat cultuurprogramma, vond ik eigenlijk wel jammer. Maar goed, ik blijf daar niet in hangen, ik ga dan weg. En dan daarna heb ik nog zo de klas van Frida en zo gedaan met een productiehuis.
Ja.
Maar voor de rest, ik heb eigenlijk nooit werk moeten zoeken. Het kwam altijd voorbij, wat wel leuk was. En ik denk dat dat eigen is aan de periode waarin ik geleefd heb en dat dat nu wel anders is.
Say oops upside your head, say oops upside your head. Say oops upside your head, say oops upside your head. Say oops upside your head, say oops upside your head. Say oops upside your head.
I'm back at you again.
Upside your head.
Radio station is WGAP.
Say oops upside your head. Say oops upside your head.
Now on all you gappers and you finger snappers, you toe tappers. And you love laughing. I want y'all to say this with me.
Say oops upside your head. Say oops upside your head.
Say it loud.
Say oops upside your head. Say oops upside your head.
Say it loud.
Say oops upside your head. Say oops upside your head.
Pay attention, sucker.
Come on.
Oops, Upside Your Head van de Gab Band. We zijn bijna aan het einde van Zomerhuis met Boeken, waarin we Leen de Marais en Frida van Wijk hebben leren kennen als vurige pleitbezorgers van de trilogie van Hilary Mantel over Thomas Cromwell. En jullie hebben mij overtuigd, dames. Ik ga er dan toch maar aan beginnen aan het derde deel, De Spiegel en het Licht, als ik eens tijd heb. Ik moet er tijd voor maken.
Ja, natuurlijk. 1200 bladzijden lees je niet in één ruk. Maar je moet wel zorgen dat je af en toe wat kan lezen, dat je erin blijft. Niet zo wat lezen en dan 10 dagen later nog eens, want dan gaat het
naar pakken. Ja, dan ben je te veel kwijt, denk ik. Ja.
Mm-hmm. Trouwens, zat ik zo te bedenken, Frida, als je met pensioen bent, heb je dan plots oceanen van tijd om te lezen?
Dat denk je in het begin, maar op een of andere manier loopt die tijd vol. En ik denk dat het te maken heeft met het feit dat je dagen niet meer gestructureerd zijn. Dus als je gaat werken, dan begint je vrije tijd, laten we zeggen, na 7 uur 's avonds. En dan kan je doen wat je wil. Als je gepensioneerd bent, ja, daar zit geen structuur meer in. En alles loopt door elkaar en je verliest veel tijd met van hot naar her te gaan en zo. Maar enfin, alles bijeen beklaag ik mij niet. Heb ik een vrij prettig leven.
Ja, goed, ik ben blij dat te horen, Frida. Hebben jullie nog andere leestips voor onze luisteraars? Leen?
Ja, 1000. Maar ik heb er 1 uitgekozen. Dat is Butcher's Crossing van John Williams.
Dat is de schrijver van
Stoner.
Stoner, hè? Dat is een geweldig...
Wat ik heel graag gelezen heb. Maar ik vind deze Butcher's Crossing nog toffer. Het is het verhaal van een student die in de, ik denk, 19e eeuw... 1870. Een student die naar Kansas trekt. En eigenlijk komt het erop neer. Hij sluit zich aan bij een groep bisonjagers. Dus die gaan bisons afslachten met 1000 tegelijk voor de huiden. Maar dus het is heel op de vlakte geschreven, bijna emotieloos geschreven, maar een van de topscènes daarin is, ze zijn dus met z'n 3 of met z'n 4 en de eerste sneeuwvlok valt en op dat moment weten ze, we zitten hier voor de rest van de winter vast. Ik vond dat... Oeh, ik krijg daar nog kippenvel van als ik aan die scène denk.
Ik voel het. Ja. Je beschrijft het ook heel erg. Goed. Ja,
die eerste sneeuwvlok.
Ja. Jij hebt al gelezen, Frida, want jullie...
Ik ben erin begonnen, maar dat greep mij zo niet. Maar nu ik dat hoor van die eerste sneeuwvlok, en zo misschien moet ik het toch verder lezen.
Hé, maar dit vind ik wel interessant. Dus jullie spreken elkaar veel, geven veel aan elkaar door, ook boeken. Ja. Maar zijn het dan toch niet altijd met elkaar eens?
Nee, maar dat hoeft ook niet. Hè.
Nee, maar veel al wel. Ja, ik heb toch al veel boeken leren kennen door Frida. Ja.
Vindt u toch de beste manier om boeken te ontdekken? Dat is via mensen die je kent en die iets gelezen hebben, veel eerder dan via recensies in kranten of zo.
Want het blijft heel persoonlijk, hè? Het blijft delicaat, tips aan elkaar uitleveren.
Ja, ik vind dat leuk om mensen die je kent om te zeggen van, goh, als ze naar mij komen, ik ga op vakantie, welk boek? En dan beginnen neuzen zo in mijn bibliotheek. Ah, dat boek moet je meenemen.
Ja. Heb jij zo nog een tip, Frida?
In deze droevige tijden van corona en zo wil ik mensen wel graag iets opwekkends aanbevelen. En dat is een geschiedenis van de tractor in de Oekraïne. Een korte geschiedenis van de tractor in Oekraïne van een zekere Marina, ik denk dat je Lewitsky moet zeggen, Lewitsky.
Zou kunnen.
Het is een Oekraïnse schrijfster.
En wat voor iets is dat?
Oh, dat is een hilarisch boek. Het gaat over een 80-jarige of 86-jarige, wil ik kwijt zijn, geïmigreerde Oekraïner die in Londen woont. En die heeft 2 dochters die nogal ruzie hebben met elkaar, 2 volwassen dochters uiteraard. En op een gegeven moment ontmoet hij een Oekraïnse immigrante met geweldige borsten en blond haar, die het op zijn geld gemunt heeft natuurlijk. Die dochters hebben dat onmiddellijk door, die vader niet, die is gewoon blij met die grote borsten. En daar begint het verhaal, hoe die 2 zussen dan toch hun vrede sluiten om van die Del af te geraken. Het is echt een hilarisch boek.
Nog
het is
niet gelezen, want dat ga ik dus.
Ja, ik ook ga dat noteren, ik ga het bestellen. Ja. Dus
het is al een oud boek, hè. Het ligt bij de slechte, denk ik.
Een korte geschiedenis van een tractor in de Oekraïne. Geweldig. Geweldig, bedankt voor de tip. Dankt om hier te zijn. Frida van Wijk, was fijn om je nog eens terug te zien.
Ja, het was een plezier voor ons ook, denk ik.
Hè. Heel veel vrije tijd.
Ja, het was superleuk.
Jij ook, Leen.
Over boeken leuteren altijd tof.
Ja, hè. Veel ja. plezier bij Nostalgie.
Dank je wel.
Gedaan met leuteren over boeken. Want het einde van dit programma. Ik geef nog even mee. Meer tips, dames en heren, om leestips. Vind je op 20 om te lezen in de zomer van 2020 op radio1.be. En de boeken in die lijst, die kun je ook nog winnen als je meespeelt met de zomerboekenquiz. En dan is het nu boeken toe, hè, zoals ze zeggen. Dit was de laatste aflevering van Zomerhuis met Boeken. Misschien komt er nog wel eens een ander zomerhuis of een winterhuis. Waarom niet? Wie zal het zeggen? We zien wel. Bedankt voor het luisteren alvast. En heel graag tot een volgende keer.